Wij waren in Romeinen, de eerste brief van het Nieuwe Testament, hoofdstuk 1. En ik wil eerst even lezen vanaf vers 8 tot vers 17. Tot en met vers 17. Daar staat: eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest in het evangelie zijn zoons. Hoe ik zonder nalaten uwer gedenken, alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. En in vers 16 en 17, de laatste twee versen, daar staat bij mij keurig boven het onderwerp van de brief. Dat is inderdaad het evangelie van Christus, want zoals gezegd, de Romeinenbrief is het, de eerste brief in het Nieuwe Testament. Of hij ook daadwerkelijk als eerste geschreven is door Paulus, waarschijnlijk niet. Maar hij is wel zo gerangschikt geworden dat hij na Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en daarna het verslag van de Handelingen der Apostelen. Nou ja, Handelingen der Apostelen. Handelingen van Petrus en Paulus. Handelingen van de andere apostelen staan daar niet in. Maar goed. En daarna volgen de brieven. En als eerste volgt inderdaad deze Romeinenbrief. Die fundamentele Bijbelse nieuwtestamentische waarheid bevat. Omtrent de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Is een essentiële brief. De brief zit ook zo in elkaar dat hij ook goed te volgen is. In die zin, er wordt logischerwijs wordt er beredeneerd en logischerwijs conclusies getrokken uit het Oude Testament. Kijk, dit was zo, dat was zo, dus moet het zo zijn dat. Heel in het kort. En dat zullen we ook zien in de rest van, van de brief. Maar zoals gezegd in vers 16 en 17... om daar dan eerst even iets over te zeggen. Daar staat: ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Ja, daar staat, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Alsof er nog meerdere krachten zouden zijn van God tot zaligheid. Maar dat is niet het geval. Het is namelijk kracht Gods tot zaligheid. Het woordje een bestaat in het Grieks niet van het Nieuwe Testament. Kom je heel veel tegen, dan staat er steeds een. Een dit, een dat. Maar dat. Ja, dat hebben wij in het Nederlands nodig. Maar het Grieks gebruikt dat niet. En als je het hier wel neerzet, dan kan je tot de conclusie komen dat er meerdere krachten zijn van God tot zaligheid. Maar er is maar één kracht, om dan even heel fundamenteel te beginnen. Er is maar één kracht Gods tot zaligheid, dat is het evangelie van Christus. Dat wil zeggen het evangelie aangaande Christus. Waarvan Paulus al wat gezegd had in vers 2, 3 en 4 in zijn inleiding. Waarin hij, en dan zeg ik het kort met eigen woorden, waarin hij aangeeft dat alle beloften van God vervuld zijn in de Heer Jezus Christus. toen hij opgewekt werd uit de dood. Het belangrijkste, of de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis. Dan wel uit de Bijbelse geschiedenis, want ja, Bijbelse geschiedenis of gewoon geschiedenis is hetzelfde. Want de dingen die in de Bijbel staan hebben inderdaad op deze aarde zich afgespeeld. Dus het is ook gewoon geschiedenis. Dat is het belangrijkste, want daar, op grond daarvan kunnen wij namelijk zalig worden. Dus de basis van ons behoud, van onze zaligheid, zoals het in vers 16 heet, het evangelie van God, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar wordt nog meer over gezegd. Er wordt gezegd, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in vers 17 staat dat, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie namelijk. Daar wordt namelijk geopenbaard, wordt uiteengezet hoe dat zit met de rechtvaardigheid van God. En er wordt ook uiteengezet hoe een mens gerechtvaardigd kan worden voor God. Want dat is het, een van de grote problemen. Dat de mens weet dat hij niet rechtvaardig is tegenover zijn schepper. Hij staat namelijk onrechtvaardig ten opzichte van de schepper van hemel en aarde. De mens is namelijk een zondaar. En niet zomaar één. Nee, Romeinen 3 zegt, de mens is tot geen goed in staat. Het staat er met de mens niet goed voor. Er wordt allemaal uiteengezet. En in de volgende hoofdstukken, dus daar ga ik nu echt nog niet op in, maar ik wil het toch kort even noemen, dat dit de kern is van het evangelie en ook inderdaad, zoals er boven staat, het onderwerp van de brief. En in vers 17, om er nog iets over te zeggen, daar staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie namelijk, geopenbaard. En evangelie is een boodschap die van God afkomstig is, dan wel de blijde boodschap die van God afkomstig is. En die wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. En op die uitdrukking ga ik nu nog niet in. Maar wat ik wel wil zeggen is dat er staat dat het gaat om geloof. Geloof in de boodschap die gesproken wordt. Er staat in vers 16 niet, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die doet wat er in de wet staat. Toch? Staat er niet, er staat voor een ieder die gelooft. En wat is geloven? Nou, geloven is gewoon vertrouwen op het woord wat God gesproken heeft. En dat het uitdrukkelijk niet gaat om wet en werken der wet, ja, dat wordt in hoofdstuk 3, 4, 5, 6, 7, wordt echt allemaal stap voor stap uitgebreid uiteengezet. Maar hier wordt het ook al genoemd. Tot zover even over vers 16 en 17. Want ja, wij hebben ook nog vers 8 tot en met 15 staan. En dat zijn van die versen waarvan je denkt, ja, wat moet ik daar in de praktijk mee? Want Paulus die geeft zijn persoonlijke ervaring. In die zin dat hij vertelt over zijn relatie die hij heeft met deze gemeente in Rome. Hij zegt namelijk, vers 10, alle tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Paulus wilde graag naar deze Romeinen toe. Hij was nog nooit in Rome geweest, maar hij wilde er graag naartoe. Zegt hij niet alleen hier, komt in Handelingen. Misschien is het goed om dat er even naast te leggen, dan hebben we dat even onder ogen. In Handelingen hoofdstuk 19. Vers 21, Handelingen 19, vers 21. Waar staat, en als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest. Hij had zich bedacht, nou ik ga dit en dit doen. Hij nam zich voor, zijn voornemen was om Macedonië en Achaïe, als hij daar doorheen was gereisd, Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende, dat hij naar Jeruzalem zou reizen. Dat was zijn plan. En zegt hij, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. Ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van de geschiedenis van Paulus met zijn zendingsreizen. Maar hij was inderdaad, waar was hij hier? Hij was in Efeze. Ja, volgens mij is dit in Efeze. Hij was in Efeze. Dan gaat hij terug. Dan gaat hij eerst naar Jeruzalem. En dan zegt hij, als ik in Jeruzalem ben geweest, dan ga ik naar Rome. Hij had ook direct naar Rome kunnen gaan, maar hij vond het zijn bediening, zijn roeping, om eerst naar Jeruzalem te gaan. Hij nam namelijk een zak met geld mee. Ze hadden een collecte gehouden bij de verschillende gemeenten voor de gemeente in Jeruzalem. En daar staat er bij mij ook keurig bij, want er staat Romeinen 15 vers 25 onder. Dat is dus onze Romeinenbrief. Waar Paulus inderdaad hetzelfde zegt. Romeinen 15 vers 25. En waar wij net waren in Handelingen is ongeveer de tijd ook dat hij deze brief geschreven heeft. En er staat in Handelingen, of Romeinen 15 vers 25, daar staat, maar nu reis ik naar Jeruzalem. Precies hetzelfde als Handelingen 19. Ik ga eerst naar Jeruzalem, want het heeft dien van Macedonië, degene van Macedonië, de broeders en zusters daar. Van Macedonië en Achaïe goed gedacht, een gemene, dat wil zeggen een algemene, handreiking te doen aan de armen onder de heiligen. Een handreiking, ze bieden iets aan, namelijk geld aan de armen. Onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. En de heiligen zijn uiteraard gewoon de gelovigen in Jeruzalem. Want het heeft hun goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen, vers 27, hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Wat het eigenlijk betekent, is dat vanuit Jeruzalem en vanuit het Joodse volk het woord van God gebracht is naar de heidenen. De geestelijke dingen werd gebracht vanuit Jeruzalem naar de heidenen. Dus zeggen de heidenen, nou ja, als we het van jullie ontvangen hebben, dan krijgen jullie stoffelijke, aardse, vleeselijke dingen terug. En dan zegt hij in vers 28, als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad, Rome, want hij schrijft deze brief aan de Romeinen, zal ik door uw liederstad naar Spanje, notabene, afkomen. En ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. En dan is het verhaal dus rond. Aan het begin van de brief schrijft Paulus daarover en aan het eind van de brief ook. En verder in dit hele hoofdstuk, hoofdstuk 15, hoor, er staat boven vers 14 bij mij ook plannen van Paulus. Waarin hij ook aangeeft hoe begeerig hij is om naar deze Romeinen te gaan. Maar als wij ons de vraag stellen, de gerechtvaardigde vraag, wat en wie deze Romeinen eigenlijk waren. En heb ik vorige keer ook gezegd, dat is een gerechtvaardigde vraag, want in al zijn andere brieven vinden we dat helemaal niet, dat hij zo'n groot verlangen heeft om naar een bepaalde gemeente toe te gaan. Bij Galaten vinden we het niet, bij Korinthe vinden we dat al helemaal niet, echt tegenovergestelde. Efeze, Filippenzen, Colossense, daar vinden wij niet zulke uitgebreide plannen. En het merkwaardige is, en dat moet je gewoon opvallen als je dat leest, dat hij bij de Galaten, bij de Corinthiërs, et cetera, daar is hij allemaal geweest. Die mensen kent hij allemaal persoonlijk, heeft hij allemaal gezien. Hij heeft zelfs die gemeente daar gesticht, in die verschillende plaatsen. Maar deze gemeente in Rome, die heeft hij helemaal niet zelf gesticht. En het is vrij onbekend wat voor gemeente dit was in Rome. En als je dan op zoek gaat in de ongewijde geschiedenis, in de buitenbijbelse geschiedenis, wat dan erg voor de hand ligt natuurlijk, Als de Bijbel geen antwoord geeft, dan zoek je het buiten de Bijbel. Toch? Ja. Dan blijkt er wat merkwaardigs aan de hand. En dat kan ik niet in 5 minuten vertellen. Maar ik hoop dat ik... Ja. Het is een uitgebreid verhaal. En het is een verhaal wat notabene ook nog niet in de Bijbel staat. Dus ja, het is wat lastig om dat naar voren te brengen. En toch is het van belang. Het verhaal is namelijk... Nou, weet je wat ook merkwaardig is? Dat hij in vers 14 schrijft... Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Een schuldenaar namelijk om het evangelie te verkondigen. Waarom schrijft hij dat? Nou ja. Hij ziet het als zijn roeping om dat in ieder geval te doen. Ja, wat zijn Grieken en wat zijn barbaren? Laten we daar eerst dan eens over hebben. Want in dit verband zegt hij bijvoorbeeld dat. Hè? In het verband, ik wil graag naar jullie toe. Zegt hij, ik ben een schuldenaar van Grieken en van barbaren om hen het evangelie te verkondigen.
Trek sowieso een parallel tussen Grieken en barbaren en onwijzen. Dus als ik het zo lees.
Precies. Een Griek wordt geacht wijs te zijn en een barbaar wordt geacht onwijs te zijn. En een Griek wordt in de Bijbel niet geacht iemand die uit Griekenland komt, maar iemand die leeft, opgevoed is, te midden van de Griekse cultuur. En de Griekse cultuur, ja, dat is gewoon geschiedenis, de Griekse cultuur is de Griekse cultuur die er was in het Romeinse Rijk. Die hadden de Griekse cultuur namelijk overgenomen van de Romeinen. De Romeinen hadden de Griekse cultuur overgenomen van de Grieken, inderdaad. Van met name Alexander de Grote. Die een groot wereldrijk gesticht heeft. Alexander de Grote komt ook in de Bijbel voor. Nou ja, wordt naar verwezen. Maar goed, die cultuur en de Romeinen hebben die cultuur gewoon overgenomen en... In die cultuur leven wij feitelijk nog. Dus wordt nog steeds geacht de Griekse cultuur te zijn. En barbaren is alles wat dus niet tot die cultuur behoort. Alles wat zich bevindt buiten het Romeinse Rijk. Wordt allemaal geacht, vanuit het Romeinse Rijk gezien, te zijn barbaars. Onbeschaafd. Onwijs. Dat was niet zo, maar zo werd het wel geacht te zijn. Beiden wijzen en onwijzen. En inderdaad, een Griek wordt geacht, dan wel een Romein wordt geacht wijs te zijn. En een barbaar wordt geacht onwijs te zijn. Ja, die weten niks, die horen niet bij onze cultuur, dus die zijn onwijs. Maar waarom schrijft hij dat? Nou ja... Dat hij aan de Grieken, dan wel aan de Romeinen, dan wel binnen het Romeinse Rijk het evangelie verkondigt, dat moet duidelijk zijn, want dat doet hij. Oké, aan Joden binnen het Romeinse Rijk, maar daarna ook naar de heidenen binnen het Romeinse Rijk, de niet-Joden. Maar aan barbaren heb ik Paulus het evangelie niet zien verkondigen in de Bijbel. En toch... Juist deze gemeente in Rome, daar bevonden zich, nou ja, barbaren, nee, het waren geen barbaren hoor. Wie zich daar bevonden in de Romeinse, of in Rome, in die gemeente, daar bevond zich toevalligerwijs Britse koningshuis. Nou, het is vrij toevallig, als je de geschiedenis van het Romeinse Rijk bekijkt, dan is het toevallig dat ze juist in die dagen daar waren. Het Britse Rijk, Brittannië, wat zich bevond buiten het Romeinse Rijk. Het Britse Rijk, wat al een keer veroverd, bijna veroverd werd door Julius Caesar. Nou ja, bijna. Hij kwam met hangende pootjes weer terug, zo'n 50 voor Christus. En in de dagen van handelingen, in die dagen, was het keizer Claudius... die de Britten aanviel. Het was een oorlog, duurde 9 jaar. Het was heel gedoe. Er zijn heel veel mensen om het leven gekomen. En die oorlog duurde zo lang omdat die Britten zo'n goed verzet hadden. En ze zijn uiteindelijk ook niet overwonnen. De Britse vorst namelijk, die meegenomen is, en het Britse koningshuis, die meegenomen is terug naar Rome, die is niet overwonnen geworden, die is verraden geworden. Die Britse vorst, die heet Caradoc, dan wel Caractacus. En die is inderdaad... Nou, wat nog merkwaardiger is dat Caradoc... Hij was overwonnen, nou ja, door verraad. Maar goed, hij werd meegenomen naar Rome. Alwaar hij logischerwijs gemarteld zou moeten worden. Want zo ging dat bij de Romeinen. Des te hoger geplaatste figuur was die je gevangen had genomen, des te gruwelijker ga je martelen. Door de straten van Rome. Maar dat was met Caradoc is dat niet gebeurd. Die Caradoc... Dat was een gevreesd man. Zelfs in Rome, dat wordt beschreven door geschiedschrijvers. Zelfs in Rome, als de naam Caractacus, want dat is dan de Latijnse naam, als die naam viel, dan sidderde men. Want dat was de grotere Britse vorst waar ze van gehoord hadden. Maar die Caradoc, die wordt gevangen genomen door de keizer in Rome. En die wordt niet veroordeeld. En hij wordt niet veroordeeld omdat hij een, als ik het moet zeggen, wordt hij niet veroordeeld omdat de Heer zelf daar iets in ingegrepen heeft. Maar dat kan ik natuurlijk niet bewijzen. Maar wat hij gedaan heeft is een redevoering afgestoken voor de Senaat en voor keizer Claudius heeft hij een redevoering afgestoken. Koelbloedig. Ook wel bereid om te sterven, maar de clou van het verhaal is dat hij tegen de keizer zegt, ja, je kan mij nou wel veroordelen, maar als je mij veroordeelt en mij ter dood brengt, dan ben ik niks meer, maar het gevolg is dat jij ook niks meer bent. Hij zegt, als je mij nou genade geeft, dan sta jij als enige keizer bekend, als die genadevolle keizer. En dan zou jij in de geschiedenisboeken nog lang over je gesproken worden. En dat imponeerde blijkbaar de keizer zodanig dat hij niet veroordeeld werd. Het enige oordeel wat hij ontving is dat hij 7 jaren in Rome gevangen moest blijven en daarna terug moest gaan naar Brittannië. En hij mocht geen oorlog meer voeren tegen de Romeinen. En dat is ook zo gebeurd. En wat heeft dat met dit verhaal te maken? Nou, die gemeente hier in Rome, dat was een gemeente waarvan wij of niet weten hoe die ontstaan is, want zo is het verhaal altijd, of we weten het niet, want in de Bijbel staat er niks over, of het blijkt die gemeente te zijn die verzameld is, dan wel uiteindelijk verzameld werd, rondom en in het huis van dat Britse koningshuis. Caradoc en zijn zoon en zijn dochter. En hij had nog een zoon, maar die is weer teruggegaan naar Brittannië, want die heeft zijn vader opgevolgd, want zijn vader zat immers in... Caradoc zat immers in Rome, dus heeft zijn zoon... die is teruggegaan, die mocht wel terug naar Brittannië. En die heeft daar zijn vader opgevolgd. Maar goed, dat is een heel uitgebreid verhaal allemaal. Maar de clou van het verhaal is dat de gemeente is in Rome waaraan Paulus deze brief schrijft. En misschien moet ik er eerst nog wat anders over zeggen voordat ik verder ga. Wat ik zei, of wij weten niet wie die gemeente is, of deze mensen moeten het zijn. En dat kan je echt wel terugvinden, ook in de geschiedenisboeken en zelfs, ter plekke daar. Je vindt er aanwijzingen naar. In Rome, het oudste gebouw, dan wel de oudste heilige plaats, of hoe men dat maar noemt. Het oudste wat men daar aanwijst, is het kerkgebouw wat genoemd wordt Santa Pudentiana. Dat is het oudste die men aanwijst. En Pudentiana was de kleindochter van deze Britse vorst. waarmee je dus de connectie wel degelijk hebt met dit buitenbijbelse verhaal. Craddock had namelijk een dochter. En die dochter heette Claudia. Nee, ze heette eigenlijk Gladys. Maar ze kreeg van keizer Claudius kreeg ze de naam Claudia. Want die keizer, die heeft Gladys geadopteerd. Merkwaardigerwijs. Want het waren vijanden. En toch gebeuren van dit soort rare dingen. Ook allemaal huwelijken over en weer. Binnen die familie van de keizer en de familie van het Britse koningshuis. Maar die Claudia, dan wel Gladys, die is getrouwd ook met een Romein. Die heet Rufus. Rufus Pudens. Rufus Pudens. Die vinden wij wel degelijk in de Bijbel. En Craddock had ook een zoon, die heet Linus. Die vinden wij ook in de Bijbel. Als je het prettig vindt, dan zoek ik eerst die schriftplaatsen op. Anders heb je misschien het idee dat het compleet los van de Bijbel is.
En Priscilla.
Ja? Nee, Priscilla en Aquila. Nee. Om heel kort daarop in te gaan. Priscilla en Aquila, daarvan wordt gezegd dat die niet bij die gemeente behoorden, maar dat die in Rome hun eigen gemeente hadden, omdat zij gelovigen.
Waren die niet van die Britse
afkomst? Nee. Die waren juist Joods. Die waren juist Joods. In Romeinen 16. Daar moeten we toch naartoe. Dan gaan we Romeinen 16. Er staat in vers 3 over die desbetreffende Priscilla en Aquila. Er staat: groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, dewelke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. En er was dus geen. Die hadden dus een aparte gemeente in Rome bij hun. Nou ja, in huis of. Zo staat het hier. De gemeente in hun huis. Er was een gemeente waar zij verantwoordelijk waren. En deze brief wordt geschreven aan de heidense gemeente in Rome. Maar er wordt wel gezegd, breng ook even de groeten over naar die gemeente ten huize van Priscilla en Aquila. En misschien zelfs dat er nog meer gemeenten waren, maar dat is niet helemaal zeker. Maar tot zover even over Priscilla en Aquila. Rufus ging het mij even om. Vers 13, inderdaad. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Dat is ook leuk, hè? Groet zijn moeder en de mijne. En dan komt er natuurlijk onvermijdelijk discussie. Hebben ze dezelfde moeder? Nee, wordt dan natuurlijk direct gezegd. En waarom niet? Omdat men het totaal. Nou, dat kan men totaal niet plaatsen dat dat het geval is. En toch, vanuit de ongewijde geschiedenis, komt dat verhaal naar voren. Dat Rufus Pudens heet hij dan, dezelfde moeder had als Paulus. En dat er zoveel familieverbanden bestaan. Ja, dat lees het hoofdstuk maar door. Er staan wel meer in die familie van Paulus waren.
Rufus was een zoon van Craddock.
Nee, Rufus is getrouwd met de dochter van Craddock. Je hebt Craddock, die had meer dochters volgens mij, maar in ieder geval één. Gladys, dan wel Claudia, die geadopteerd werd door de keizer. En die Claudia, dan wel Gladys, die werd getrouwd met Rufus. Rufus Pudens. Want hier heet hij Rufus en dat is gewoon een bijnaam, want dat betekent rooie. Is een schoonzoon van Craddock, van de Britse vorst. En Paulus, als Paulus dezelfde moeder had als Rufus, dan waren Rufus en Paulus broers. Ja, kan je zien hoe nou Paulus dus betrokken is bij dat hele gebeuren, dat hele Britse koningshuis. Want er was gewoon eigenlijk aangetrouwde familie van hem geworden. Wat wordt het dan van je?
Derde.
Ja, heeft het nog een naam?
Nee. Toch?
Nee, het is geen schoonfamilie natuurlijk. Het is geen schoonfamilie, maar het was de schoonfamilie van zijn broer. Het was de schoonfamilie van zijn broer. De koude kant heet dat, oké. Okay.
Ja, jij interpreteert dat zo. Maar als ik er leef, voor de uitverkorene heren en zijn moeder en de mijne, stel dat zijn moeder daar ook bij geweest is.
Ja.
Dan heeft hij gezegd van, en jullie van mij ook even dat groeten.
Ja.
Hoeft niet per se zo te zijn.
Dat, nee, dat hoeft niet.
Om dezelfde vrouw.
Dat hoeft niet.
Ongewijdigd.
Ja, en,
nee.
En wat... Wat men vertelt, wat er dan in het Grieks staat, dat er in het Grieks wel degelijk de nadruk ligt op het feit dat het één persoon is. Maar ja, ik ken geen Grieks, dus ja, er is vast wel iemand die daar een andere theorie over heeft. Dat zal wel.
Ja, Paulus was een Romein ook. Nou, als een Jood zijn, was hij ook Romein.
Hij heeft Romeins staatsburgerschap, dat zegt ook wel weer wat. Dan heb je bepaalde rechten. En die Rufus, dat was ook een Romein. Hij was zelfs, als ik niet vergis, hij heeft zelfs ook gestreden tegen de Britten.
Wat maakt het een overstel?
Nou ja, je hebt nog weer iemand, er wordt heel ingewikkeld van. Want ik zei al dat er meer familiebanden waren. Je had ook nog Aulus Plautius. Ja, was ook een Romein. Die trouwde met, dat was inderdaad zo'n legeraanvoerder, Aulus Plautius. Die was degene die vooraan stond toen ze tegen de Britten streden. En Aulus Plautius... toen kwam er een wapenstilstand en toen ging Caradoc ook al naar Rome, werd er onderhandeld, kwam niks uit. Maar in die tussentijd dat er niks gebeurde, kwam die Aulus Plautius in aanraking met de zus van Caradoc. En die zijn ook getrouwd. Het lijkt wel een soap, ja.
Bij Asterix en Obelix is Rufus in vorm
van... Ja, maar Rufus inderdaad... Maar Rufus... Ja, Rufus... die zat inderdaad later, of ook tegelijk, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd, maar die had ook een belangrijke positie in het leger van die Aulus Plautius. Maar goed. Rufus wordt die genoemd. En er wordt inderdaad van gezegd dat hij de Rufus is, de Rufus Pudens, die getrouwd is met Claudia, Gladys, de dochter van de Britse vorst. En de volgende generatie, zij kregen 4 kinderen, waarvan er 1 heette Pudentiana. En dat is waar ik het net over had, Pudentiana, zo heet dat ding in Rome nog steeds. En de vader van die Pudentiana was dus deze Rufus. Ze hadden 4 kinderen, Pudentiana, Praxedis... Iets met Praxilis, Praxedis, Praxis. Ja, dat was een klusjesvrouw. Oh, maar... Pudens
vrouwt ook weer, want je hebt ook een boekje. Dat heet Pudens en...
Ja, Claudia. Ja, inderdaad. Ja. Maar Rufus is getrouwd met Claudia. Die kregen 4 kinderen. Pudentiana, Praxedis, Novatis en Timotheus. Vernoemd naar Timotheus. Dat is vaak zo, hè? Ja. Maar inderdaad vernoemd naar de Timotheus uit de Bijbel. En er wordt in de ongewijde geschiedenis van die kinderen wordt ook inderdaad gezegd dat ze bij Paulus op schoot het onderwijs en zo ontvangen hebben. Maar goed. Rufus vind je dus hier. Daar zit je dus eigenlijk al vlak bij die koninklijke Britse familie. Dan gaan we nog even door, omdat we toch even bijbelse onderbouwing moeten hebben. Oh, over Priscilla nog even. Priscilla, zo heette die moeder van Rufus en Paulus. Die heette Priscilla. En in Rome heb je nog de catacomben, waar ze allemaal begraven liggen, van Santa Priscilla. Vernoemd naar de moeder van Rufus.
Is dat dezelfde Priscilla?
Nee, dat is de andere. Ja. Ja, dat wordt ingewikkeld. Soms hebben ze dezelfde namen. Dit is heel ingewikkeld. Dat is zo. Dat is heel ingewikkeld. Omdat ze steeds allemaal andere namen krijgen. Ik zei net dat die zus van Craddock. Ja, die trouwde met Aulus Plautius. De legeraanvoerder van de Romeinen. die zus van Caradoc, die heet ook Gladys. Ja, dat wordt lastig, hè? Maar zodra ze in Rome komt, heet ze geen Gladys meer, maar dan heet ze Gracinia Pompidiana of zo, weet ik veel. Pompinia of zo. Die krijgt weer bijnamen en een heel verhaal zit erachter, want die kreeg bijnamen omdat ze heel geleerd was in het Grieks en Latijn en weet ik veel wat allemaal. Allemaal een heel verhaal. Maar om nog even de andere belangrijke schriftplaats in dit verband aan te halen, dan zijn we namelijk in 2 Timotheus hoofdstuk 4. En ik kom er straks nog wel op waarom dit verhaal nou weer zo belangrijk is. Hè? Want het is wel interessant. Maar dan is er straks alsnog de vraag, wat is er nou zo interessant aan? 2 Timotheus 4. Ja. Ja, hij wordt opgevoed in het koninklijk hof en dan. Ja. Ja, dus daar worden ze ook op genoemd. Niet allemaal. Ik heb het vanmiddag nog even bekeken, maar daar staan ze niet allemaal op. In 2 Timotheus 4, de laatste 2 versen, dan wel het ene laatste vers. Dit is wat verderop in de geschiedenis. Paulus zit hier inmiddels in Rome. Hij schrijft een brief aan Timotheus. En hij doet nu niet de groeten aan iemand, maar hij zegt tegen Timotheus in vers 21. Je krijgt de groeten, uw groet, van Eubulus. Ja, die wordt ervan verdacht dat hij dezelfde is als Aristobulus, die we in Romeinen 16 tegenkomen. Maar daar ga ik nu niet verder op in. U groet Eubulus. En dan komen ze, en Pudens, maar Pudens, dat is Rufus Pudens. Hier zo. In 2 Timotheus 4, vers 21. Heb je hem? Ja, dat is helemaal. Is vlak bij Titus, zeg maar. Pudens, dat wordt geacht dezelfde te zijn als Rufus. Hij heet inderdaad Rufus Pudens. Maar zoals gezegd, ja, Rufus, ja, zo heette er wel meer. Rooie. Dat, ja. Ik bedoel. Ja, dat zou inderdaad ook nog kunnen, ja. Want ja, er ligt ook wel weer een connectie tussen de rooien en de Ieren. Maar goed. Pudens is Rufus Pudens. Die is getrouwd met Claudia. Dat is niet de volgende, maar die daarna komt, die genoemd wordt. Daar wordt ze genoemd, Claudia. De dochter van Caradoc, de Britse vorst. Die waren met elkaar getrouwd. Pudens en Claudia. En waarom Linus er tussen staat? Nou ja, Linus is namelijk de broer van Claudia. Was een zoon van Caradoc. Linus was de rechtstreeks erfgenaam van. Van zijn vader. Nee, dat kan ik niet zo zeggen, want er was een andere zoon die nam die positie in. Maar goed. Hij was van het Britse koningshuis, hij was de zoon van Caradoc. Die komen we ook in de Bijbel allemaal niet meer tegen. Maar als je een beetje goede. Als je een beetje goede encyclopedie hebt, daar staat. Bijbelse encyclopedie, daar staat er van Linus, staat er inderdaad in. Dat hij vermoedelijk bisschop in Rome was. Maar dat vermoedelijk kan je rustig weglaten, want Linus staat binnen de Romeinen, binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Algemeen bekend als de tweede paus. Maar dat hebben ze natuurlijk met terugwerkende kracht gedaan, want de paus werd pas uitgevonden in. Wanneer was dat? Weet ik veel. Ver naar het jaar 300. Oh ja, jij bent daarvan, hè? Jij bent van die afdeling, toch?
Nee, was hier de paus.
Wanneer hebben ze de paus ingesteld, zeg maar? Geen idee. Daar hebben we wat aan. Maar paus, dat kan je rustig vergeten. Hè? Dat hebben ze echt pas een paar honderd jaar later, met terugwerkende kracht, hebben ze Petrus tot de eerste paus gemaakt. Maar Petrus was niet de eerste paus. De eerste paus, nee, hij was niet eerst de paus, maar de eerste voorganger van de gemeente in Rome, dat was deze Linus. En in de Rooms-Katholieke Kerk vind je dat ook, alleen hebben ze Petrus ervoor gezet, uiteraard. Want dat geeft veel meer status aan hun kerk. Maar ik heb vanmiddag nog een lijst opgezocht van alle pausen. En er staat keurig als eerste. Nee, niet keurig dus. Petrus en daarna inderdaad Linus. En als je dan vraagt wie dat is, dan is het antwoord of wij hebben geen idee, want een andere Linus kennen wij niet. Of het is die Linus, die zoon van die Britse vorst. Dus die kom je hier ook tegen. Dat zijn broer en zus. En die hadden volgens mij nog een... in ieder geval een zus. Urgeen. Maar goed. Maar die vinden we dus in de Bijbel. Deze namen. En dit verwijst inderdaad naar dit verhaal. Gewoon opgetekend door historici. Het verhaal van Caradoc met zijn redevoering wordt uitgebreid beschreven door een bekende Romeinse geschiedschrijver, Tacitus. Die ken je wel, hè? Tacitus moet je dan wel... Mij? Tacitus. Ja, die beschrijft... Ja. Ah ja, je bent... Ja. Ja.
Ja.
Ja, zo gaat het dan, ja. Ja. Tacitus, ja, die schrijft daarover, Tacitus. Daar staat het inderdaad gewoon in. Nou, moet ik daar nog meer over zeggen om dat verhaal uit te breiden? Ja, dat moet wel en dat probeer ik dan... Ja, dan kan je, als je nu koffie zet, dan kan ik nu nog net een verhaal kort afsteken. Namelijk, en dan krijg je weer zo'n vreemd verhaal waarvan je denkt van ja, dus staat dat nou in de Bijbel? Ik vertel eerst maar gewoon het verhaal. Ik ga uiteindelijk de clue van het verhaal wel vertellen. Het verhaal is namelijk dat dit allemaal even, nou niet vergeten, maar even afsluiten en dan even naast je neerleggen even. Het andere verhaal is, dat gaat niet over Caradoc, maar dat gaat over zijn neef. Arviragus. Dat was zijn neef. Die was ook... Kijk, ik noem steeds het Britse koningshuis, maar het was eigenlijk het Silurische koningshuis, maar dat... Ja, dat zijn allemaal stammen en stamgebied, maar dat was het belangrijkste. Ja, stuk of tien, ja, goed. Maar dat waren allemaal verschillende stammen. Maar die Silurius, daar had je twee afdelingen van. Had je die Caradoc, die was het hoofd in dit gebied. En in het andere gebied was Arviragus, de vorst. Hoe dat precies, in welk gebied... Weet ik niet precies. Maar wat ik wel weet, is dat Arviragus, dus de neef van die Caradoc, die, hoe moet ik het vertellen? Aan hem werd het evangelie verkondigd door niemand minder dan Jozef van Arimathea. Kennen we ook uit de Bijbel.
Het is heel klein, hè?
Ja, maar het is namelijk, dat is het mooie van het hele verhaal, het wordt op een gegeven moment een sluitend verhaal. Het is niet zomaar één los verhaal, het wordt een heel sluitend verhaal. Je kan best zeggen, ja, het zal wel, staat niet in de Bijbel, ik wil niks meer nodig hebben. Maar het wordt een heel sluitend verhaal en het blijkt nogal van belang te zijn voor begrip van bepaalde schriftgedeelten. Jozef van Arimathea, ik hoop dat jullie die allemaal kennen. Jozef van Arimathea is diegene, hij wordt genoemd in de Bijbel een rijk man. Hij heeft een vooraanstaande positie. Daar lezen we in de Bijbel niet zoveel over, maar dat moet. Hij was degene in wiens graf de Heer Jezus gelegd werd. Was van Jozef van Arimathea. Jozef van Arimathea was aanwezig bij de kruisiging. En Jozef van Arimathea was degene die naar Pilatus toe loopt. Ik wil graag het lichaam van de Heer Jezus. Nou, dat kon niet iedereen zomaar hoor. Het staat niet in de Bijbel hoe en wat, maar het staat wel dat hij zomaar naar Pilatus toe ging. En Pilatus zei, oh, is hij al gestorven? Ja, hij is inderdaad al gestorven. En Jozef van Arimathea, die mag hem zo meenemen. Nou, dat is al wonderlijk. Maar van Jozef van Arimathea is het verhaal, is allemaal echt officieel gedocumenteerd, goed opgeschreven en geen natte vingerwerk, dat Jozef van Arimathea na de opstanding van Christus, toen de Joden de christenen vervolgden, want zo was het, is Jozef van Arimathea door de Joden aan de kust bij Caesarea, is hij op een schip gezet, zonder zeil en zonder roer en zonder, hoe heet het ook allemaal? Ja, het was niet veel soeps waar hij opgezet werd. Tezamen met, jawel, Lazarus, Maria en Martha en nog wat figuren. Ja, ik zit te denken, moet ik dan ook gaan vertellen waar je dat allemaal kan vinden? Nou, bijvoorbeeld bij Baronius, maar ja, misschien zeg je dat ook niks. Ken je Baronius? Baronius. Baronius, Rooms-Katholiek geschiedschrijver.
Jij bent ook meegewezen.
Nee, daar luister ik veel naar en dan zoek ik dat na. Dan, en dan krijg je dat soort dingen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan beklijf je dat wel. En dan wordt het ook een logisch verhaal. Baronius was bibliothecaris in het Vaticaan. Je weet wel waar altijd van gezegd wordt. Daar ligt nog allemaal informatie die wij niet weten. Wat er had erover gezegd. Nou, Baronius schrijft in zijn kerkgeschiedenis. Die schreef gewoon een kerkgeschiedenis vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn dagen. Ergens in de 16e eeuw, eind 16e eeuw. En die schrijft over Jozef van Arimathea met die verschillende figuren. Lazarus, Maria en Martha en weet ik veel wie. Dat ze in een schip werden gezet zonder zeil en zonder roer bij Caesarea de Middellandse Zee op. En ze zijn aangekomen in Massilia, Marseille. En het verhaal gaat verder dat Jozef van Arimathea eerst met het hele gezelschap doorgereisd is. De bekende route, zou ik haast zeggen, via de Rhône en dan naar het noordwesten oversteken en dan naar Brittannië. En daar, en de grap is, daar buiten het Romeinse Rijk, in afzondering van alles wat Rome heet, daar wordt het evangelie gefundeerd. En krijgt daar vaste voet aan de grond. En dit is gebeurd ongeveer 3 jaar na de opstanding. 3 jaar na de opstanding. Is Jozef van Arimathea naar Brittannië gegaan. En daar kreeg hij van die Arviragus 12 hides. 12 stukken grond. Belastingvrij. En dat werd beschermd door het Silurische koningshuis. En Jozef van Arimathea bracht dus ook het evangelie naar Brittannië. Naar Arviragus. En Arviragus' zijn neef, die ook vorst was, die gaat naar Rome en die komt tot geloof door de bediening van Paulus. Of was al tot geloof gekomen, er blijkt, is wat discussie over. Maar aan de ene kant vind je het Britse koningshuis nog in Brittannië zelf, buiten het Romeinse Rijk. En aan de andere kant vind je ze aan het hart, in het hart van het Romeinse Rijk, waar ze inderdaad ontmoeting hebben gehad, hoogstwaarschijnlijk ook met Paulus.
Maar het is misschien ook wel leuk om te vertellen van dat Jozef van Arimathea ook zijn connecties al had.
Ja, Jozef van Arimathea. Ja, ja.
Daarom ook voet aan de grond kon krijgen.
Ja,
en
hij was
tuurlijk. Dat krijg je niet zomaar.
Nee. Want ik zei al dat hij een belangrijk iemand was. Hij was om verschillende redenen een belangrijk iemand. Toen bij Pilatus was hij een belangrijk iemand, omdat hij de oom van de Heer Jezus was. Familie namelijk. En zelfs de familie die nou ja, de voogdij over de Heer Jezus opgenomen heeft. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar... nou ja, goed. Hij was in ieder geval familie van de Heer Jezus. En er wordt van hem gezegd dat hij ook in het Sanhedrin zat. En toen het Sanhedrin gestemd heeft over de veroordeling van de Heer Jezus... toen was er een aanzienlijk deel wat ook wel degelijk tegengestemd heeft. En daar was hij ook een van. Hij wordt genoemd in de Bijbel een... nou, daar is een term voor. Maar ik weet niet meer precies de term. Maar het betekent in ieder geval dat hij minister van bepaald iets was. Hij was namelijk minister van inderdaad het tin en het metaal gebeuren. En hij had inderdaad schepen die naar... Zuidwest-Brittannië voeren, waar hij de tinmijnen bezat. En dat is weer een sluitend verhaal, omdat zo'n 600 voor Christus er al verhalen bekend zijn van die tin, de tinhandel en die tinmijnen. Dus dat ligt er eerst en daarna komt het verhaal van Jozef naar Arimathea, past daar ook precies op. Dus het klopt gewoon allemaal. Het mooie is dat het vanuit verschillende bronnen wordt het allemaal bevestigd. Die feitelijk niet met elkaar in contact staan, maar ze vertellen hetzelfde verhaal. Dus ja. Maar goed, na de pauze, dan komt de rest van het verhaal en de clue van het verhaal. Wij waren ons verhaal geëindigd bij Jozef van Arimathea.
Baronius.
Waarover inderdaad Baronius, de Rooms-Katholieke bibliothecaris van het Vaticaan, geschreven heeft. De bibliothecaris van het Vaticaan heeft in zijn kerkgeschiedenis, heeft hij inderdaad daarover over geschreven, over die tocht van Jozef van Arimathea. En hij noemt inderdaad een heel gezelschap die bij hem in het gehavende schip, ja, die zaten bij hem in de boot, ja, gingen het schip in. Die zijn inderdaad naar in de buurt van Marseille aan land gekomen, en maar via de Rhône doorgereisd en uiteindelijk in Brittannië aangekomen. Die namen van die mensen, vertel ik dat er ook nog even bij, gratis. En het kost allemaal niks. Lazarus, Maria en Martha, die hebben daarna ook gewoond en gewerkt in Zuid-Frankrijk. En hun overblijfselen, zelfs letterlijk, zijn tot op de dag van vandaag terug te vinden in dat gebied.
Die zijn dus niet meegegaan naar
Italië. Er zijn twee varianten. De ene variant is dat ze inderdaad eerst allemaal meegegaan zijn naar Brittannië en daarna teruggegaan. Niet Jozef van Arimathea, die is in Brittannië gebleven. En het andere verhaal zegt inderdaad dat ze direct daar al gebleven zijn. Maar goed, dat doet niks af aan het verhaal. Maakt niet zoveel uit. Dus nee, zoveel verstand heb ik er ook niet van dat ik daar een mening over heb. Maar dat Lazarus, Maria en Martha, die drie noem ik dan maar, dat die te vinden zijn in Zuid-Frankrijk. Ja, dat staat gewoon op de bordjes naast een kerk. Ja, dat is mooi om te zien hoor. Dat staat gewoon. Dat wordt natuurlijk een legende genoemd. Uiteraard, want ja, het is al 2000 jaar geleden, hè. Dus ja, het is niet meer wetenschappelijk te bewijzen, want wij moeten alles wetenschappelijk bewijzen. Ja, het valt ook niet wetenschappelijk te bewijzen dat ik op 20 mei geboren ben. Dat hebben ze mij ook verteld. Dat bedoelde ik niet te zeggen. Maar ik bedoel, dat soort dingen, ja, die zijn op schrift gesteld. En dat doe je er toch mee, daar moet je mee doen. Dus maar goed. En de overblijfselen zijn te vinden. En ik ben bezig met een boek te maken met foto's en kort het verhaal. Als ik dat af heb in Zuid-Frankrijk, dan neem ik dat wel een keer mee en laat ik het wel een keer zien. Dus reuze interessant, dat soort dingen. Maar goed, terug naar het verhaal. Jozef van Arimathea was naar Brittannië gegaan. En daar is officieel de eerste kerk gevestigd. Zelfs kerkgebouw. Maar goed, wat voor waarde dat heeft, ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, het Britse koningshuis is tot geloof gekomen. En dat is maar waar het om gaat. Want waar het om gaat, want ja, dit is natuurlijk een merkwaardig verhaal. Waar het om gaat, er staat hier in Romeinen nog niet bij. Maar verderop in Romeinen komen we wel degelijk daaraan toe. Namelijk, en dan moet je denk ik weer even helemaal je gedachten om gaan switchen. Namelijk het verhaal dat het woord van God aan Israël toevertrouwd was, aan alle 12 stammen. Die hadden het beheer over het woord van God. En de geschiedenis van Israël ging in het kort als volgt. Bij Saul begon het koningschap. Toen kregen ze een koning. Toen kregen ze David. Toen kregen ze Salomo. Hadden ze een heel groot rijk opgebouwd. Een gigantisch groot rijk, kan je wel zeggen. Maar na Salomo splitste het rijk Israël zich. Het was niet meer één koninkrijk met één koning, maar het werden twee koninkrijken met twee koningen. Het noordelijke en het zuidelijke rijk. Het noordelijke had Samaria als hoofdstad. En het zuidelijke had Jeruzalem als hoofdstad. Maar het noordelijke, en het functioneerde vanaf dat moment als twee individuele koningshuizen en koninkrijken. En soms lagen ze ook met elkaar in de clinch, maar soms trokken ze ook wel met elkaar op tegen een gemeenschappelijke vijand. Dat soort dingen gebeurde allemaal. Maar het noordelijke rijk, onder aanvoering van Efraïm, een van de 12 stammen, wat was het hoofd van het 10-stammenrijk, zoals het genoemd wordt. Want het noordelijke rijk bestond uit 10 stammen, het zuidelijke rijk uit 2 stammen. Juda en Benjamin. En het Joodse volk, wat wij kennen als het Joodse volk, en dat is ontzettend belangrijk dat je dat leert. Het Joodse volk zijn niet de 12 stammen van Israël. Het Joodse volk zijn de 2 stammen van Israël. Dat is de hoofdgedachte. Als ik het iets gedetailleerder, dan kan je best zeggen, ja, er waren best mensen uit het Noordelijke Rijk die verhuisden naar het Zuidelijke Rijk en waar uiteindelijk wel degelijk Joden uit voortkwamen, maar ze kwamen misschien uit een andere stam. Maar dat zijn individuele gevallen. Dat is nogal vrij ver ingezoomd. Dat is niet zo van belang. Gaat om het grote geheel, het Noordelijke Rijk wordt Jozef dan wel Efraïm genoemd, ook in de profetieën. Of Israël, want de naam Israël ging mee met de 10 stammen van Israël. En de 2 stammen van Israël heten Juda en het volk heet het Joodse volk. En het verhaal is dit. Die 10 stammen van Israël werden in ballingschap weggevoerd in 722 voor Christus. En zijn nooit meer uit die Assyrische ballingschap teruggekeerd. En de 2 stammen, die gingen 120 jaar later ongeveer in ballingschap, maar niet naar Assyrië, maar naar Babel, de Babylonische ballingschap. Maar die keerden wel degelijk weer en vanaf dat moment heten die 2 stammen uitdrukkelijk Joden en het Joodse volk. Maar dat is niet Israël. Israël, als je die 2 naast elkaar hebt, heb je Israël, de 10 stammen, en Juda, het Joodse volk, de 2 stammen. Juda en Benjamin, ja. Nee, ik ga het echt niet ingewikkelder maken, want over Benjamin valt wat fantastisch te zeggen. Paulus was namelijk uit Benjamin. Maar goed, meer zeg ik er nu niet over om het niet te moeilijk gaan maken. Ja. Ja, daar komt het woord Jood vandaan, ja. Ja. Maar die 10 stammen, daar hoor je nooit meer wat van. En die 2 stammen, die vind je nog tot in de dagen van de Heer Jezus. Want die zijn teruggekeerd uit ballingschap, ook niet allemaal hoor, maar wel officieel zeg maar. En dat het Joodse volk bestaat nog. En het Joodse volk was er ook in de dagen van de Heer Jezus. En toen kwam de Heer Jezus tot zijn volk. Althans wat er dan nog van over was, die 2 stammen. Daar kwam de Heer Jezus en wat deed het Joodse volk? Dat Joodse volk die alle beloften omtrent de Messias had. Zij waren degene die het woord van God in beheer hadden. En in hun Bijbel werd die Messias werd aangekondigd en daar kwam de Messias. En wat gebeurde er? Ze moesten hem niet. Waarom niet? Ja, de Romeinen 9 zegt omdat ze wettisch waren. Ze wilden gerechtvaardigd worden op grond van werken der wet. Ja, dat was niet bijbels. En ze hadden een hele andere Messias verwachting. En de Heer Jezus is gekruisigd geworden. En daarna is alsnog het evangelie gepredikt in Jeruzalem. En er kwamen wel mensen tot geloof. Ook wel Joden, zelfs heel veel Joden. Maar het Joodse volk als volk. Met het Sanhedrin als de vertegenwoordigers van het volk. Die wees de Heer Jezus continu af. En Petrus en Johannes werden gevangen genomen. En daar moesten ze niet. Weg ermee. En toen was de vraag, wat nu met het evangelie? Wat nu? Waar gaan we naartoe? Waar ging het in de Bijbelse geschiedenis naartoe? Toen in Jeruzalem vervolging uitbrak, letterlijk, waar ging het? Dan zitten we op de bladzijde van de Bijbel. Waar ging het naartoe? Heidenen. Heidenen, welke heidenen in de eerste plaats? Naar Samaria. Letterlijk, gewoon. En dat lag in het Noorderrijk. Alleen in werkelijkheid, in het groot, want dat is een kleine voorafschaduwing van wat er in het groot gebeurde. Het evangelie ging inderdaad niet naar de Joden, maar naar de heidenen, want zij wilden het niet, de Joden wilden het niet, dus ging het naar de heidenen. Het gaat altijd, staat hier ook, eerst de Jood, vers 16... Eerst de Jood, en ook, maar ook staat schuin gedrukt, en de Griek. Maar toch, Jood in de eerste plaats. Waarom? Staat in hoofdstuk 3 vers 1. Vers 2. Omdat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Degene die het woord van God heeft, en dan komt de vervulling van het woord Gods. Dan is het toch logisch dat aan de Joden die dat woord van God hadden, dat aan hun dat evangelie gepredikt wordt. Maar zij wezen het af. En waar ging het heen? En elke keer staat er dan, het ging naar de heidenen. En elke keer is de vraag, ja oké, maar welke heidenen dan? Want het ging niet zomaar naar de heidenen. Ja, tuurlijk, het wordt aan iedereen verkondigd, maar dat is altijd al gebeurd. Dat was ook altijd al de bedoeling. Maar de vraag is eigenlijk, hoe zit het met die 10 stammen van Israël dan, die in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd? Aan hun worden ook beloften gedaan. Er wordt ook gezegd, je bent nu weg, maar er komt een tijd en dan zal je mijn volk weer worden. Ze waren niet mijn volk geworden toen ze in ballingschap weggevoerd waren. Maar er wordt gezegd, er komt de tijd, dan worden jullie weer mijn volk. Alleen, we vinden die 10 stammen op de bladzijden van de Bijbel niet meer. Maar er wordt wel gezegd waar ze heen gaan. Er wordt gezegd dat ze gaan naar de eilanden der zee. Naar de kustlanden. In de profetieën wordt dat gezegd. Einde der aarde. Ja. Dat soort termen wordt daarvoor gebruikt. En dan kan je direct de vraag stellen van waar zijn die 10 stammen van Israël heen gegaan? En dan is het antwoord inderdaad dat ze over de Caucasus gegaan zijn. En daarna in verschillende tijden met verschillende migraties, zoals dat heet, naar West-Europa zijn gekomen. Aan de bovenkant van de Zwarte Zee en de onderkant van de Zwarte Zee. En op verschillende manieren en helemaal naar Scandinavië aan toe. Maar uiteindelijk inderdaad, in essentie, in de kern, zijn ze terechtgekomen op de Britse eilanden. De Kelten. En later de Saksen. En daar is inderdaad het evangelie ook naartoe gegaan. En dat staat inderdaad niet allemaal zo in de Bijbel. En ik kan het nu ook niet allemaal aan gaan tonen, maar we zijn nu in Romeinen 1. En ja, ik moet toch wat over die versen zeggen, denk ik dan. Denk ik, ja, maar dit steekt erachter. Mag een uitgebreid verhaal zijn. Maar dat is wat er gebeurd is. En dat bewijst zich echt wel, maar dan zijn we pas in Romeinen 9, 10 en 11. Ja. Dan zijn we een tijd verder. Ja. Maar zo is dat gegaan. En dat was inderdaad verborgen. Men wist dat niet. Een leuke illustratie trouwens van deze gebeurtenis. Van dit gebeuren. Vinden wij in Handelingen 13. Want ik hoop dat jullie de algemene gedachte kennen uit het Nieuwe Testament, dat de Joden het evangelie afgewezen hebben. En dan staat er steeds van, nou gaan we naar de heidenen. Maar dan is de vraag, wat betekent dat? Betekent dat dat vanaf dat moment de heidenen ook in één keer tot geloof kunnen komen? En het antwoord is nee, want als het Joodse volk wel tot geloof was gekomen, dan was het hun bediening geweest om het evangelie te prediken aan de heidenen. Dus waren ze alsnog tot geloof gekomen. Dus je moet niet zeggen, vanaf dat moment konden de heidenen ook tot geloof komen. Dat konden ze voor die tijd ook al. Dat kan iedereen op elk moment van de dag. Geel en bruin en blank en zwart. Zo zegt dat liedje dat. Ja. Iedereen kan tot geloof komen. Dit heeft ook niks te maken met onze persoonlijke zaligheid. Dit heeft te maken met Gods werk en Gods beloften. En in Handelingen 13 vinden we dat onder andere, want je vindt het op heel veel plaatsen geïllustreerd. Maar met name in Handelingen 13. Waar Paulus in vers 16 opstaat en een redevoering begint af te steken. Over de geschiedenis van dat volk, van het Joodse volk, dan wel van Israël. En hij zegt in vers 30 tot en met 36, legt hij uit dat alle beloften vervuld worden in de Heer Jezus Christus, specifiek in vers 32. Wij verkondigen u de belofte, namelijk dat die vervuld is, die tot de vaderen geschied is. In het Oude Testament uiteraard. Namelijk dat God dezelfde vervuld heeft aan ons. Die belofte is vervuld aan ons, aan hun kinderen dus. De kinderen van die voorvaderen. Als hij Jezus verwekt heeft. En ik heb het al vaak gezegd over dit schriftgedeelte. Verwekt is gewoon opgewekt. Het is exact hetzelfde woord als ook staat in vers 34. En daar staat, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, et cetera. En ik heb het ook gezegd naar aanleiding van Romeinen 1, vers 2, 3 en 4. Vervulling van belofte Gods begint in essentie met de opstanding van Christus. En dan staat er in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, door de Heer Jezus Christus, uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Ze konden genade krijgen voor hun zonden. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. En dat dacht het Joodse volk. Ze dachten dat de wet van Mozes ervoor was om daardoor gerechtvaardigd te worden. Nu weet ik hoe ik moet leven, nou dan ga ik dat proberen. Ja, je doet je best, maar dat lukt je niet. En dat wordt ook uitgebreid toegelicht in Romeinen. Dus daar komen we ook allemaal nog op. En er is dus duidelijk een tegenstelling tussen werken der wet en geloof. Vers 39, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, maar wel door de Heer Jezus Christus. Want door deze, een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Want het evangelie Gods is krachtzaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard. Romeinen 1 vers 16 en 17 zijn we dus gewoon terug eigenlijk. Maar goed, Paulus spreekt dit in een synagoge. En dan komt, wordt in vers 40 gezegd, zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters. En verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het iemand u verhaalt. En welk werk is dat? Nou, als ik het dan heel kort in eigen woorden moet zeggen, is dat het werk namelijk, wat niet meer voortgang vindt aan het Joodse volk, maar wat naar het broedervolk gaat. Die 10 stammen van Israël, waarvan ze al 700 jaar niks meer gehoord hebben, die blijken ineens ergens gevonden te worden. En wat gebeurt er dan als de erfenis van de ene broer naar de andere gaat? Dan worden ze jaloers. Genesis. Isaac en Ismaël. Jacob en Esau. En het wordt altijd verwisseld. Je denkt dat het naar het Joodse volk gaat, want de Heer komt daar tot de zijnen en daar is het evangelie. Nou, daar zal het Joodse volk tot geloof komen, het koninkrijk zou aanbreken. Mis. Gebeurt niet. Ephraim en Manasse moeten gezegend worden. En Jacob zegent zijn kleinkinderen. En die kruist zijn armen. Want eigenlijk zou de rechter, was de eerstgeborene, was Manasse, zou het eerstgeboorterecht ontvangen. Maar Jacob die kruist zijn handen. En Jozef die zit erbij en die zegt, nee, niet zo. Want Manasse is de oudste, de eerstgeborene. En dan zegt Jacob, ik weet het. Maar er wordt niet gezegd wat er dan achter steekt en waarom dat dan zo gebeurt. Hij zegt, ja, ik weet het. Maar zo moet het nou eenmaal gaan. En hoeveel geschiedenissen in de Bijbel hebben we niet waarin dat verwisseld wordt? En daar ontstaat jaloezie uit. Nijdigheid. En dat vinden we ook in de evangeliën en in de Romeinenbrief terug. En daarom staat er ook in vers 41, het is een werk, het welk gij niet zult geloven, zo het iemand u verhaalt. En dat is niet alleen dat het evangelie gegaan is naar de heideren, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat het zelfs naar dat volk gaat, wat nooit gedaan had, wat goed was in de ogen des Heren. En juist zij worden in één keer gesteld boven dat Joodse volk. Dan is het toch weer het verhaal van de verloren zoon, hè? Ja, die jongste die alles verbrast had, alles er doorheen gegooid heeft, die komt terug bij zijn vader. En zijn vader die stelt hem aan boven die andere. En die andere die wordt stikjaloers. Die zoon van mij die alles met de hoeren er doorheen gebracht heeft. En die, wat zei ik? Zoon, ja, zijn broertje, zijn kleine broertje. Maar goed, dat is weer uiteraard hetzelfde verhaal. Maar goed, even hier verder, want hier wordt het ook geïllustreerd. Er staat, en als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat, gewoon de volgende week, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Ze vonden het ook wel, ze hadden er ook wel belangstelling voor. En als de synagoge gescheiden was, die was klaar, dan volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas. Want er kwamen dus ook mensen wel tot geloof. En dan wordt er gezegd door Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods en niet bij de wet van Mozes. En dan vers 44. En op de volgende Sabbat, de week erop, kwam bijna de gehele stad, dus ook al die heidenen, kwamen samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, dat wil zeggen dat volk, die heidenen, ze werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst het woord Gods, of eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal, doch omdat gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Oké, het plaatje is hier. De Joden hebben wel interesse in het woord van God. Maar de heidenen ook. En de heidenen komen die week erop erbij. En dan zeggen de Joden, nou als die heidenen het moeten, dan laat voor ons maar mooi zitten. Ja, dit is één gebeurtenis. Maar het staat model voor wat er in het groot gebeuren zou. En dat verzin ik niet, want dat staat namelijk gewoon in het volgende vers. Daar staat namelijk, want alzo heeft ons de Heere geboden, zegt Paulus. En dan gaat hij Jesaja 42 en Jesaja 49 citeren. En daar staat dat de Heer tot hen gezegd zou hebben dan, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Nou, Paulus, overdrijf je niet een beetje? Toch? Of niet? Het is toch overdreven, gewoon in een Sabbat en een beetje Joodse volk wil het niet horen en de heidenen wel. En dan direct zo'n profetie van toepassing brengen op jezelf, wat spreekt over de zaligheid die zou gaan naar de uitersten der aarde. En tot licht der heidenen, die zich dus bevinden aan de uitersten der aarde. En als je die profetie opzoekt, dan blijkt het inderdaad ook te gaan over heidenen, 10 stammen van Israël. Jesaja 42. En dan kan je wel zeggen, ja, maar het zijn toch heidenen, het is toch geen Israël? Dan zeg ik, nee, maar Israël, de 10 stammen van Israël, die zijn namelijk heidenen geworden. Met de terminologie van Hosea. Zij waren Ammi, ze waren mijn volk. Daarna waren ze Lo-Ammi, niet mijn volk. Heidenen dus. En als heidenen komen ze tot geloof. Maar ze zijn eigenlijk die verloren 10 stammen. Nou ja, Jesaja 42. Het is vers 6 die Paulus aanhaalt, hè, in Handelingen 13. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij de hand grijpen en ik zal u, staat allemaal met een hoofdletter bij mij, want het gaat namelijk in essentie over de Heere Jezus Christus, maar Paulus past het op zichzelf toe, daarmee aangevende dat die geschiedenis in Handelingen 13 iets illustreert wat eigenlijk de Heer zelf zou doen. Zo werkt dat nou eenmaal met Bijbelse profetie. Gebeurt het Nieuwe Testament zoveel, dan staat er op dat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeten. En dan is het maar een hele kleine gebeurtenis en denk je, nou gaat het daar nou over? En dan zoek je het in het Oude Testament op en denk je, nou het moet toch over iets anders gaan, moet toch over iets groters gaan. Maar dan wordt het geïllustreerd in een bepaalde geschiedenis, een bepaalde gebeurtenis. Maar het gaat inderdaad over de Heere Jezus, staat ook in vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Nou, dat werd inderdaad tot de Heere Jezus gezegd. Ik heb mijn geest op hem gegeven, dan wel ik zal mijn geest op hem geven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En niet aan het Joodse volk. En dan staat er, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En dat beschrijft precies de positie van de Heere Jezus Christus in onze dagen, waarin hij inderdaad zich niet openbaart, maar zich verbergt. En Jesaja 49 wil ik er ook nog even naast leggen. Vers 8 dan maar. Daar staat, alzo zegt de Heere. In de tijd des welbehagens, en dat is onze tijd waarin wij leven, de tijd van het welbehagen, waarin de Heer genadig is en geen oordeel brengt in deze wereld. Ten dagen des heils heb ik u geholpen en ik zal u bewaren en u geven tot een verbond des volks. En er stond in vers, hoofdstuk 42, vers 6 ook al, hè, een verbond des volks. Wat betekent die uitdrukking trouwens, verbond des volks? Verbond van een volk. Gaat sowieso over één volk. Gaat niet over meerdere volken, gaat over één volk. Verbond des volks. Verbond met het volk. Ja. Gaat trouwens sowieso maar over één volk. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, weet je wat er dan staat? Er staat er Brit Am. Brit is namelijk een verbond. En Am is een volk. En er blijkt wel degelijk connectie te zijn tussen het woord verbond en de Britten. Die wij kennen, het verbondsvolk. Maar goed, dat kan ik ook niet nu allemaal uit gaan leggen. Maar wat ik... bijvoorbeeld in vers 9 van Jesaja 49, daar staat ook dat de Heer zou zeggen, het gaat over onze tijd waarin wij leven, de afgelopen 2000 jaar, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze waren in duisternis en ze moeten weer tevoorschijn komen. Dan wel een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Jesaja 9. Maar bij Jesaja 9, daar staat er ook bij dat het zal gaan naar Zebulon en Naftali. Twee stammen van die 10 stammen. En naar het Galilea der heidenen, staat er. Ook zo'n merkwaardige uitdrukking. Het is Galilea, we hoorden wel in Israël thuis, maar het is eigenlijk een soort heidens Galilea. En dat merkwaardige verschijnsel vind je de hele tijd door, dat het over heidenen gaat. De Heer zou zich bekendmaken aan heidenen. Maar het blijkt te gaan over die 10 stammen van Israël.
Dat is toch over vers 6 hier.
Handelingen 13, vers 6.
Ja, 42, de verwijzing is dat. Vers 6 en
9. Even kijken hoor. Ja. Handeling 13 vers 47. Jesaja 49 vers 6. Ja, dat, inderdaad. Daar staat. Verder zeide hij. Het is te gering. Maar ja, dan moet je die voorgaande versen ook kennen. En er staat eigenlijk, de Heer Jezus kwam om Jacob te verzamelen, dan wel Israël te verzamelen. Maar ja, dat hebben ze zich niet laten gebeuren. Ze hebben zich niet laten verzamelen. En toen zei de Heer, bij wijze van spreken tot de Heer Jezus, nou, maar dat geeft niet. Want ik heb ook nog wel ander werk voor je te doen. Namelijk naar de heidenen, tot aan de einden der aarde. Alleen, je komt in de moeilijkheid, ook in zo'n schriftgedeelte, dat hier gesproken wordt over Israël en de heidenen.
Nu is dat de stammen
Jacobs. Ja, er staat zelfs de stammen Jacobs. Ja, en dan kan je inderdaad zeggen dat het over alle 12 stammen gaat en dat de heidenen gewoon heidenen zijn die helemaal niks met Israël te maken hebben. En alleen in zo'n schriftgedeelte van daaruit kan ik het niet bewijzen. Maar als je bijvoorbeeld Jeremia 31 ernaast legt, daar wordt ook gesproken over heidenen die zich bevinden aan de einden der aarde. Ja, laten we dat maar gaan doen. Jeremia 31. Het gaat over het evangelie, het heil wat zou gaan tot aan de einden der aarde, naar heidenen. Maar in Jeremia 31 wordt gewoon gezegd wie dat zijn hoor. Er staat aan het einde van vers 9, er staat, ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. Maar dan moet je wel beseffen, in de dagen van Jeremia was Ephraim, de 10 stammen van Israël, die waren al zo'n 100 jaar in ballingschap. Ietsje minder. Nou, 100 jaar. toch worden er nog beloften gedaan aan Efraïm. Er wordt gezegd, Efraïm is mijn eerstgeborene. En er staat in vers 10, hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, dat is hetzelfde als uit Jesaja 42 en 49, verkondigt in de eilanden die verre zijn, en wat moet daar gezegd worden, wat moet daar gepredikt worden? En zegt, dubbele punt, hij die Israël verstrooid heeft, waarheen? Te midden van de heidenen. En dat was toen Jeremia dit schreef 100 jaar geleden al begonnen. Toen waren ze al in Assyrische ballingschap gegaan. Maar, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, hij zal hem weder vergaderen. Waaruit? Uit de heidenen. En dan kom je nog met een moeilijkheid, want dan kan je ook zeggen, ja maar die 10 stammen, dan wel Brittannië of Noordwest-Europa, die worden helemaal niet vergaderd en die worden niet teruggebracht naar het land, want zo wordt het ook beschreven. En dan zeg ik je wel hoor. Maar niet naar het aardse Kanaan, maar naar een hemels Kanaan. Het leuke is, als wij dat zingen, hebben we liederen over het hemelse Kanaan wat we in zicht hebben, dan wel waar we al gezet zijn, waar we al een positie hebben, dan vinden we het geen probleem. Maar om zo'n toepassing te maken vanuit de Bijbel, dan wordt er vaak snel gesteigerd. Terwijl, dat zit er toch achter. Ze zullen vergaderd worden, ze zullen bijeengezet worden. En hij zal hen bewaren als een... Zoals een herder zijn kudde bewaart. En in vers 19 en 20 en 21 en verder wordt er ook over gesproken. Dat de Heer tegen Efraïm gesproken heeft, maar de Heer zegt, ik denk nog aan hem en ik zal me zeker weer over hem ontfermen. Einde van vers 20. En dat is in onze dagen. In vers 31, vanaf vers 31 staan die bekende woorden trouwens, hè? Die in het Nieuwe Testament een aantal keer aangehaald worden, dat het nieuwe verbond aangebroken is. Niet het oude verbond van Mozes, maar een nieuw verbond. Er staat, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, dat zijn de 10 stammen van Israël, en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Maar er wordt eerst gesproken over Israël. En pas in tweede instantie over het huis van Juda. Want ze zijn verwisseld geworden. Efraïm is in één keer de belangrijkste. En de Joden kunnen ook wel tot geloof komen. Ja, tuurlijk kunnen ze tot geloof komen. Maar dan zullen ze wel, staat in een andere profetie, dan moeten ze zich voegen bij Efraïm. Zo zegt Petrus het bijna ook in Handelingen 15. Daar zegt hij, is een discussie over de wet. Hele officiële discussie in Jeruzalem. En dan zegt Petrus, nee, die Joden die moeten net zo zalig worden, net zoals de heidenen. De heidenen worden als voorbeeld gesteld voor hoe een Jood tot geloof moet komen. Maar goed. Wat zeg je? En dat vinden ze niet leuk en daar worden ze jaloers van en neidig. Maar goed. Nou, dat was toch nog wel heel uitgebreid... Naar aanleiding van Romeinen 1. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we afgelopen weekend daar ook wel wat tijd aan besproken hebben. Besteed hebben. Maar het is gewoon belangrijk dat je dat soort dingen toch leert. Want anders kom je vroeg of laat, loop je ergens stuk. En daar kan ik nog wel 2 uur over door praten, maar dat heeft niet zoveel zin. Terug maar naar Romeinen dan, waar Paulus alleen zegt, ik wil graag naar jullie toe, omdat Paulus wel degelijk van deze dingen op de hoogte was. Dat kan niet anders. Hij moet die dingen geweten hebben van het Britse vorstenhuis, daar ben ik van overtuigd. En hij moet ook geweten hebben waar die andere 10 stammen zich bevonden. Dat is ook uit de Bijbel wel te bewijzen dat dat best wel bekend was, hoor, waar die 10 stammen zich bevonden. dat wij dat nu niet meer weten, ja, dat komt omdat je dan gewoon niet goed voorgelegd wordt, wat je gewoon niet verteld hoe het in elkaar steekt. En toch is het wel bekend hoor, want hoe heet een blanke in Engeland of Amerika?
Caucasian.
Ja, een Caucasian. Iemand die komt van over de Caucasus. Daar komen de blanke volkeren vandaan. En wie dat zijn, ja. Kan niet anders dan die 10 stammen van Israël. En er zijn zoveel beloften in het Oude Testament aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat Israël zou worden tot een menigte van volkeren en koningen zullen uit u voortkomen. Niet achter elkaar koningen, maar verschillende koningen van verschillende volkeren zullen uit Israël voortkomen. En als wij denken dat Israël alleen bestaat uit dat handjevol Joden wat zich nu in het land bevindt. En dat handjevol wat zich bevindt te midden van de heidenen nog verstrooid. Dan hebben we het echt mis. Want Israël is wel groter dan dat. En dat is nou juist het wonderlijke van Gods werk. Dat hij een werk doet in het verborgene. Waarvan men zou zeggen als je het vertelt. Nou, dat kan toch niet waar zijn. Heb ik nog nooit gehoord. Hè? Kan toch niet. Hè, maar dat staat helemaal niet in de Bijbel. Nee, het staat, nou, niet met zoveel woorden. Het staat wel in de Bijbel, maar niet zo uitgebreid. Maar daarom stond er ook in Handelingen 13. Gij zult het niet geloven zo iemand het u verhaalt. En toch doen wij dat wel. Omdat het nou eenmaal in Gods woord staat. En de Heer heeft ons zijn waarheid toevertrouwd, zijn woord toevertrouwd, wat wij zouden bewaren en prediken aan de Jood, aan de Heiden, aan de Nederlander, aan de Belgen, aan weet ik veel wie. Maakt niet uit. En ook onze afstamming doet er niet toe. Het gaat om de grootheid en de wijsheid van God. En dat hij zijn beloften vervult, ondanks dat de mens ongelovig is. Want dat is ook de grap, hè? Er wordt ook wel eens gezegd, ja, het Joodse volk kwam niet tot geloof in de dagen van de Heer Jezus. Dus toen heeft God zijn plan omgegooid. En toen is hij maar een werk gaan doen, niet meer aan Israël. En in dat verhaal wordt er helemaal geen onderscheid gemaakt tussen 2 of 10 stammen. Er wordt gewoon gezegd, nee, Israël heeft afgedaan en nu doet God een werk aan de heidenen. En hij gaat pas in de toekomst weer verder met Israël. En dat is half waar. Er zit echt wel een kern van waarheid in. Maar als je dat gedetailleerder wil hebben. Dan is dit het. God wist. Het Joodse volk zal ongelovig zijn. Maar ik heb nog schapen. Die zijn van een hele andere stal. Zei de Heer Jezus in Johannes 10. En die moet ik ook verzamelen. Maar goed. Die dingen vind je hele Nieuwe Testament door vermeld dat er altijd nog een volk is waar niemand meer wat van gehoord had. Maar er was nog iemand. Die was verdwenen, maar de Heer denkt nog aan hem. En juist die wordt genezen. Zo gaat het dan in al die, wonderen en tekenen. Maar goed, ik denk dat het genoeg is om over na te denken. En de volgende keer, want dat zeg ik als allerlaatste zeg ik, als je dit nou niet begrepen hebt en niet gevolgd hebt, wees niet bevreesd, wees niet getreurd. Onze zaligheid hangt hier niet vanaf. En over onze zaligheid en de rechtvaardiging uit het geloof, daar gaan we volgende keer weer over spreken. Dus volgende keer komen we terug bij de essentie van de Bijbelse boodschap. Waar ik vanavond ook mee begonnen ben, dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt uit geloof. En mag leven uit zijn genade. En in die genade wil hij ons van alles vertellen en van alles leren. Waaronder ook dit. Maar misschien komt het pas later. En dat geeft niks. Want dan zijn er misschien belangrijkere dingen die je eerst moet leren. En de basiswaarheden, die worden in de Romeinenbrief uitgebreid toegelicht. Dus maak je geen zorgen als je dit niet gevolgd hebt, wil ik nadrukkelijk zeggen. Want de volgende keren zullen we het hier niet meer over hebben. Maar zullen we het wel hebben over hoe God een mens rechtvaardigt. En wat het evangelie eigenlijk is. Want ook daarover bestaat heel veel misverstand.